Allemaal. Ik ben dankbaar dat ik jullie deze morgen allemaal mag begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Een bijzondere samenkomst, een doopdienst. Maar ik ga niet preken over de doop. Maar ik wil jullie vragen om mij het woord van God te openen bij Johannes 15. Johannes 15. De eerste 8 versen gaan we met elkaar lezen. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij op. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank. En verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u te deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. De kerntekst van dit stukje voor de prediking van vanmorgen is een bijzonder vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Maar het woord wat ik vanmorgen uit ga spreken staat in Hosea. Hosea 14 vers 9c. En daar staat, dat is het laatste zinnetje van de tekst. Door mij is bij u vrucht te vinden. Nogmaals, want ik hoor nog wat geblader. Hosea 14 vers 9c. Door mij, dus door God, is bij u vrucht te vinden. Het is ons bekend dat Jezus op zijn rondwandeling hier op aarde, en als hij preekte, gebruikte hij altijd voorbeelden vanuit het dagelijkse leven. En in Galilea, waar hij vandaan kwam en waar de discipelen vandaan kwamen, waren heel veel wijngaarden te vinden. Op de heuvels, naar het meer toe. Zo de discipelen waren opgegroeid met het beeld van wijngaarden. Als zij daar op het meer aan het varen waren en ze keken naar de bergen, dan zagen ze daar wijngaarden. Wij in Nederland zijn opgegroeid vooral met appelbomen. Een appelboom, een appel is een bekend Nederlands fruit. Nou, in het onderwijs van Johannes 15 zien we eigenlijk 4 personen. We zien daar de wijngaardenier. Dat is het beeld van God de Vader. We zien daar de wijnstok, die het beeld is van God de Zoon, Christus Jezus. En we zien daar de rank. En dat is het beeld van de wedergeboren kind van God. Iemand die door het geloof in Christus Jezus is. En als vierde zien we de vrucht. En de vrucht is het beeld van de vrucht van de geest. En die kunnen we met elkaar vinden in Galaten 5 vers 22. En die ga ik jullie ook voorlezen vanmorgen. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echte. En dan worden de 9 kenmerken beschreven van die vrucht. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Dit is de vrucht van de Heilige Geest met zijn 9 kenmerken. En in de prediking, als ik spreek over de vrucht, dan heb ik het over deze vrucht. Met die 9 kenmerken van liefde, van blijdschap, van vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Weet u, om vruchten zoals appels of druiven te krijgen, hebt u een teler nodig. Je hebt een appelboom nodig, of je hebt een wijnstok nodig, maar je hebt ook appelboomtakken nodig. En je hebt ranken nodig, om zo vrucht te krijgen. Nou, om de vrucht van de Heilige Geest te krijgen, wat heb je daarvoor nodig? Nou, als eerste heb je daarvoor nodig God de Vader. De wijngaarden niet. Ten tweede heb je daarvoor nodig Christus Jezus. De wijnstok. En als derde heb je daarvoor nodig de wedergeboren kinderen van God. Die de ranken zijn. En als eerste wil ik vanmorgen inzoomen op de verbinding tussen boom en tak. Tussen wijnstok en rank. En als tweede wil ik inzoomen in de teeltomstandigheden. En ik hoop dat wij daar geestelijk wat van kunnen leren. En zoals jullie allen weten, ik heb passie voor fruit en voor fruitbomen. Ik ben over heel de wereld geweest. En ik ben op vele plekken geweest waar ik fruitgaarden, boomgaarden, wijngaarden, weet ik wel, bezocht heb. En dit spreekt me ook erg aan. Dit gedeelte waar Christus over spreekt, dat spreekt persoonlijk. En ik hoop dat ik met die kleine beetje kennis wat ik heb, dat ik jullie daar wat van mogen leren. Niet alleen in de natuurlijke, maar vooral ook geestelijk. Teelt druiven. Hij teelt geen druiventakken. Zijn focus is gericht op de vrucht. Maar hij heeft daar takken voor nodig. En die takken, of die ranken, die verzorgt hij enorm goed. God de Vader wil een overvloed van de vrucht van de Heilige Geest volbrengen in deze wereld. In Christus Jezus. Dat is wat de Vader wil. De Vader wil dat het alom vertegenwoordigd is. De liefde, de blijdschap, de vrede, de vriendelijkheid van Christus. Dat hij gezien wordt, de zelfbeheersing. Noem die 9 kenmerken maar op. Daarom heeft God in zijn soevereiniteit besloten, ergens in de hemel, met elkaar, om via Christus Jezus en de gewedig geboren kind van God, die vrucht voor te brengen. God heeft zich afhankelijk gemaakt voor het voortbrengen van de vrucht van de Heilige Geest in de eerste plaats, van Christus Jezus, de Zoon van God, de geheiligde, die zonder zonde is, de bron van alle goedheid. En als tweede van de wedergeboren mens, die de drager mag zijn van deze bijzondere vrucht. Kijk, ik denk dat jullie het niet allemaal goed kunnen zien, vooral niet achterin. Maar ik heb hier een voorbeeld. Zie de rank, dit is een rank. Ziet u? En als ik het niet zie, moet ik maar geloven. Maar deze rank, die heeft geen enkele wortel. En die zou ook dus niet kunnen bestaan zonder de boom. Zonder de wijnstok. U als kind van God kunt niet leven zonder Christus Jezus. Besef dat vanmorgen. De rank groeit uit de wijnstok. Kijk maar, hij groeit er zo uit. Hij groeit er zo uit. Hij staat soort op de stok. En die wijnstok die krijgt zijn levenssappen via de wijnstok. Komen die levenssappen zo in de rand. Jezus Christus is uw brood. En is uw water. Jezus Christus is uw eten. En is uw drinken. U was eerst geen. Maar door genade, o kind van God, bent u wel een rank geworden. Eerst was u een wilde tak. Maar nu bent u ingeënt. In de boom. U bent één, Romeinen 6 zegt dat zo mooi, u bent één plant geworden met Christus Jezus door het geloof. Eerst was je alle twee apart, maar nu ben je één geworden. Eerst was je gescheiden van God, maar nu ben je onscheidbaar. Niet meer los te maken. Dat is de realiteit van een kind van God. Wat een groot wonder, wat een genade. Vrijgekocht van zonde. Vrijgekocht van de dood. Door het bloed van Jezus Christus. Het oude is voorbij gegaan, zegt het woord van God. En het is alles nieuw geworden. Goud en zilver. We lukten het niet om u vrij te kopen. Zelfs al het geld wat op een bank staat, de Engelse bank of de Nederlandse bank of de Wereldbank, heeft niet de waarde om uw ziel vrij te kopen. Maar alleen het bloed van Jezus heeft de juiste waarde om uw ziel vrij te kopen. En dat is gebeurd door Christus Jezus. Nu mag u vandaag zeggen, uit genade alleen, dat u een hemelburger bent. Een huisgenoot van God. Moet je over nadenken. Door het geloof in Christus Jezus. Het bloed van Christus heeft u verzoend met God. Alsof er nooit scheiding is geweest. Dat is verzoening. Hij heeft u gerechtvaardigd. Dat bloed heeft u gerechtvaardigd. Dat bloed maakt dat u recht staat ten opzichte van God. En dat er niets meer tussen staat. U bent verlost door dat bloed. U bent gereinigd van uw zonde en ongerechtigheden. U bent geheiligd. U bent apart gezet door dat bloed. U bent op de pad gezet voor God. Achter het bloed bent u beschermd. Daar is bescherming achter het bloed van het lam. En dat bloed geeft u ook de toegang verleend tot het heiligdom. Tot de troon van God. En ik heb het ooit eens een keer uitgelegd. Jaren geleden in een preek. Er was een oud vrouwtje. Die was er helemaal van perplex. Zegt ze. Ben ik echt zo'n kind van God? Oh, is dat echt voor mij? En ik had verteld, ik zei, eigenlijk ligt er van uw deur naar de hemelse tabernakel ligt een rode loper. Het bloed van Christus. En u mag over die rode loper, als de prinses, als een kind van God, gaan naar het heiligdom. Dat is wat er gebeurd is op Golgotha's kruis. U als kind van God heeft dit ontvangen in Christus Jezus. Besef u wel hoeveel genade u ontvangen hebt. Miljarden mensen in deze wereld, wonen er 8 miljard op deze wereld. Miljarden mensen kunnen niet zeggen een kind van God te zijn. Maar u ook kind van God, u kunt dat wel. U kunt zeggen ik ben in Christus. Zoals de rank voortkomt uit de wijnstok. Zo komt u voort uit Christus Jezus. Zoals de rank afhankelijk is voor zijn voeding van de wijnstok, zo bent u afhankelijk voor uw geestelijke voeding van Christus Jezus. Bijzonder. Moet je over nadenken. Zoals de wijnstok de afvalstoffen afvoert. Met zijn wortels naar de grond. Zo voert Christus Jezus uw zonde en ongerechtigheden af met zijn reinigend bloed naar de zee van vergetelheid. Dat u er nooit meer aan denkt. U denkt misschien nog wel eens aan uw zonde. Maar als Christus ze gereinigd heeft, dan denkt hij daar niet meer aan. Ze bestaan niet meer voor hem. Dat lied 890 zegt het mooi. U bezit een paspoort, een hemels paspoort, getekend met de handtekening van Christus, zijn bloed. En als u dan daar bij die hemelpoort zometeen mag komen, dan hoeft u alleen dat bloed te laten zien. Ze kijken niet wie jij bent. Nee, als men het bloed van Christus herkent, gaat de deur open. En wordt er gezegd, welkom gij gezegende des Heer. Besef u, uw bijzondere roeping, o kind van God. De vrucht van de Heilige Geest kan zich niet vermeerderen zonder Christus en zonder u. U kan niet zonder Christus, maar het is zelfs zo, maar Christus kan ook niet meer zonder u. Dat is ooit in de hemel, in Gods raad besluiten, in zijn soevereiniteit besloten dat het zo moet gaan werken. God de Vader kan niet zonder beide. Niet zonder de Zoon en niet zonder u. Uitverkoren bent u, o kind van God, om vrucht te dragen. Dragen. Word je daar niet stil van? In mijn voorbereiding, toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, wat bijzonder. Dat is het wonder. Uit Christus die rang te mogen zijn. Tweede punt. Ik wil inzoomen op teeltomstandigheden. Kijk, weet u, er zijn heel veel vijanden die de vrucht kunnen vernietigen. Kou, vriesweer, hagel, geen bijen. Als je geen bijen hebt, dan gaan we allemaal dood. Boom, een vruchtziekte, vogels, allerlei weeromstandigheden, grond. Of een grondvoedingproblemen, etcetera. En de teler moet hier allemaal rekening mee houden. De vrucht van de Heilige Geest heeft ook vele vijanden die de ontwikkeling tegenhouden. Denk aan trots. Denk aan hoogmoed. Denk aan de ogen. Of de begeerte van het vlees. Maar denk ook aan bitterheid. En ongeloof. En teleurstelling. Of wereldgezindheid. Of wetticisme. Maar ook ziektes. En oorlogen. En relationele problemen. Of relatieproblemen. Kunnen ervoor zorgen dat die vrucht van de Heilige Geest niet tot ontplooiing komt. Ik wil met jullie een wijsheid delen over de Nederlandse appelteler. De Nederlandse appelteler, hij gebruikt de vijand van het vriesweer, van de kou, om de bloesem, die de bloesem wil vernietigen, juist om de bloesem te sparen. Ik heb twee plaatjes meegenomen. Kijk, dit is een appelboomhout. In maart. In begin maart, dan krijgen we de eerste bloesemsknoppen in de boom. Maar dan kan het ook nog flink vriezen. En als het dan vriest, dan vriest zo'n bloemknopje kapot. En dan gaat hij niet meer uit en zal hij geen vrucht meer voort kunnen dragen. Nou, wat doet zo'n teler? Die denkt, hé, maar hoe kunnen we dat probleem nou oplossen? Hij zet zijn sprinkelinstallatie aan, 's nachts als het begint te vriezen. En dan gaat het water zo over die takken heen en over die boom heen. En wat krijg je dan? Dan krijg je ijsvorming. En dan zie je, al die bomen zitten, al die takken zitten om het ijs. Dat is niet zo prettig voor zo'n tak. Om al die stukken ijs aan je tak te hebben hangen. Heel koud. En hier kun je niet zo goed daarvan aan zien, maar hier heb ik het. Hier heb je een knop met alle bloesem erin. En die zit helemaal, het ijs zit daar omheen. Bevroren. Maar binnen is het boven nul. Dat ijs isoleert en de knop wordt gespaard. En als dan de dooi weer inzet, dan gaat het uit, dan komen de bijtjes, die pollineren en dan krijgen we vrucht. Een wijze teler, hè, dat hij dit aanzet, toch? Heel wijs. Maar besef, het is niet prettig voor die boom om zoveel ijs aan zich te hebben hangen. Dat vindt zo'n boom echt niet prettig. Maar zo gebruikt God de Vader ook de vijanden van de vrucht van de Heilige Geest om de vrucht te beschermen. En dit is niet altijd fijn voor u als de dragende tak van die vrucht. En ik hoop dat u beseft dat u goed verstaat wat ik bedoel. Maar u kan daar ook in lezen het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon was een zoon. Het was geen verloren mens. Het was een zoon. Die was het pad kwijtgeraakt. Nou, in sommige gevallen laat God toe dat je door je eigen ongehoorzaamheid en door je eigen trotsheid en hoogmoed terugvalt in zonde. God behoedt dat niet. Of er zijn situaties in jouw leven dat je maar geen overwinning weet te behalen over de boezemzonde waar jij mee worstelt. Ik weet niet of u boezemzonde heeft, maar ze zullen gelijk naar boven springen in uw hart. Ik hoef ze ook niet te weten. Maar deze ernstige situatie gebruikt God om je vaak te verlossen van een diepere oorzaak die daar zit. Er kunnen allerlei dingen zijn. Er kan angst zijn. Er kan heel veel dingen zijn. Maar God wil dat je opnieuw beseft in zo'n proces dat je enkel alleen door genade leeft en dat je echt in alles afhankelijk bent van de levende Christus, van God. En ik probeer het met een concreet voorbeeld aan te duiden, wat vaker voorkomt in het pastoraat. Er is iemand die komt in het pastoraat en die heeft een boezemzonde en die krijgt daar geen overwinning over. En vaak, en misschien kent u dat ook wel van uzelf, dat u worstelt met een zonde. En dan denk je, ja, ik ga er nou maar niet meer belijden bij God. Hij ziet me nou al voor de 85ste keer aankomen. Nee, ik ga het niet doen. En als je dan goed die ui afpelt, dan blijkt het eigenlijk, elke keer als je dan bij God terugkomt, dat je jezelf eerst soort van geheiligd hebt. Dat je eerst gewoon weer genoeg de Bijbel gelezen hebt, je bent naar de kerk geweest, je hebt dingen gedaan, en dan kom je bij God. Eigenlijk willen heel veel kinderen van God toch betalen voor hun redding en voor de verlossing van zonde door goed gedrag. Dat is iets waar God tot in de diepste zin een hekel aan heeft. God wil dat u beseft dat u, ik zeg het wel eens heel misschien onorthodox, maar dat u verrot bent tot op het bot. Maar dat Hij u het eeuwige leven heeft geschonken in Christus. En dat we in alles afhankelijk zijn. En dat Hij juist wil dat u komt zoals u bent. En dat u gewoon uw zonde belijdt en vertelt, hier ben ik. Ik lukt me niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar het werkt niet. Hier ben ik. Ik leef uit genade alleen. En ik zal vaak, verlos God je dan van een diepere oorzaak. Van angst of van zelf voor je zonde te willen betalen. En als God je daarvan verlost, of je laat God jou daarvan, je laat God toe jou daarvan te verlossen, dan kan ik je vertellen, dan zal je ook overwinning krijgen over je boezemzonde. God gebruikt situaties. Ook is er een ander proces. Dat noem je het proces van snoeien. Dat is ons meer bekend. Je hebt snoeien, dat noem je dieven. Je hebt bladsnoei, je hebt de wintersnoei, je hebt de zomersnoei. Nou, en bij druiven en tomaten is dat zo. Dat hier heb je een mooi blad. Zo, dat zie je nou niet, maar kijk maar. Je hebt hier een mooi blad. En dan tussen de tak en het blad komt een ander takje en een blad groeien. Dat noem je een dief. En zo'n teler die loopt dan langs die plant heen en die is dan aan dieven. Die haalt al die dingetjes eruit. Want die wil niet dat de energie naar de verkeerde takken gaan of naar de verkeerde bladeren gaan. Stel je voor dat jij zo'n mooie rank bent. En bij jou komen dieven. God komt in jouw leven en die haalt elke keer wat. Nou, vaak doet dat niet zo heel veel pijn. Ergens ben je er ook nog blij mee. Dat die dieven door iemand anders worden weggehaald. Zelf heb je de mogelijkheid niet om jouzelf te verlossen. En God haalt dat weg. Maar dan heb je ook nog zoiets als zomersnoei. Stel je voor, jij bent zo'n mooie rank. Een kind van God, een mooie rank. God heb je gezegend, je bent gegroeid. Je bent ontwikkeld. Je ziet er prachtig, je bent een prachtig mooi christen. De mensen kijken naar jou en die denken, wauw, dat is nou echt een mooie, geweldige christen. En heel veel energie, ja, die gaat naar jou toe als christen. Je ziet eruit als een gezegend christen. Gaat goed met je. God heb je overvloedig gezegend. Je hebt heel veel overvloed. In je gezin, in je werk, in je familie. Wel, in de gemeente ben je ook een gezegend mens. Je wordt ook gezien als kind van God. En je hart is vol van God en je wil ook echt voor God leven. Je wil alles geven wat je hebt. En dan komt daar de hemelse landman langs lopen. En die staat naar die tak te kijken. Hij bekijkt naar de vrucht. En zegt, als ik die tak niet afknipt, als ik die rank niet doorknipt, ja, dan blijft die maar voeding en energie krijgen, al die bladeren. Maar ik wil dat de voeding en de energie gaat naar de vrucht. En daar uit zijn zak haalt hij de snoeischaar. Knip boven het tweede blad. 2/3 van de tak valt weg. Wordt weggeknipt. Weg die mooie christen. Alles weg. Knip. Er gebeurt iets in uw leven. En alles verandert. Hoe vaak zie je dat niet gebeuren onder de kinderen van God? Ziekte. Gezinssituaties. Die in één keer veranderd zijn. Werksituaties die veranderd zijn. Of in de gemeente die uit elkaar scheurt. Of een sterfgeval. Of wat dan ook. En één keer is alles anders. De dromen die je had toen je trouwde. Dit gaan we doen, dat gaan we doen. Die vallen aan diggelen. En één keer. Je leven staat op zijn kop. Conflict met jezelf. Je begrijpt niet wat er gebeurt. Conflict met God. Want God is helemaal niet meer te begrijpen. Waarom doet hij nou iets zo stoms, raar? En ik zeg dat bewust zo. Omdat het ook gebeurt in de hoofden van mensen dat ze God niet meer begrijpen. Conflict met je omgeving, met je broeders en zusters die jou niet begrijpen. Die willen je helpen, maar het komt niet aan. En waar ervaar je? Eenzaamheid. Eenzaamheid. Vaak als de kinderen van God zo'n situatie meemaken, hebben ze enorm te worstelen met eenzaamheid. Pijn. En in die pijn moeten ze geloven dat dit een daad van Gods liefde is. Voor deze vorm van snoeien gebruikt God 2 andere woorden in de schrift. De eerste woord is tuchtiging. Dat noem je correctie uit liefde. Een ander woord heet louteren. Wij kinderen van God worden gelouterd. In de smeltkroes van de ellende. Dat is hoe God zijn kinderen loutert. Met het doel dat ze nog meer vrucht dragen. Het is Gods liefde. Het is Gods wijsheid. Het is Gods genade. Dat een mens gelouterd wordt. Dat een mens gesnoeid wordt. Opdat de vrucht die daaruit voortkwacht, dat je die mag dragen. Ja, opdat de vrucht van de geest beter en mooier en juister gedragen wordt. God wil dat wij meer en meer deel krijgen aan zijn heiliging, zegt hij in Hebreeën 12. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 zegt, daarin verheugt u zich. He? Nou, dat zegt hij tegen u, hè. Daarin verheugt u. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dus dan die van geld, dan die van materialisme, dan van goed, dan vergaat het door het vuur, beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ik lees hem nog een keer. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat door het vuur, beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Weet u, je omgeving weet het altijd beter. Als God met jou aan de slag gaat om jou te louteren. Als God bezig is om jou te tuchtigen of om jou te snoeien. Je omgeving weet het altijd beter. Want ze zeggen, dit had je anders moeten doen. Je had het op die manier moeten aanpakken. Ja, ik denk dat er geestelijk iets mis met je is. Dat moet anders. Maar lieve broeders en zusters, als wij een broeder en zuster gesnoeid zien worden door onze hemelse Vader, laten wij stil zijn. En laten we hem de ruimte geven om zijn werk te doen. Laten we voor onze broeder en zuster bidden. Laten we ze lief hebben. Laten we stoppen met vragen stellen. Maar in plaats van vragen stellen, open je armen. En als men er niet in wil liggen, als ze er geen gebruik van willen maken, blijf dan met geopende armen staan. Leeg. Want er zal een moment komen dat die armen van liefde worden aanvaard. Hebt u wel eens gehoord van het verhaal van die jongen in de Bijbel bij de 5000? Dat hij zijn 5 broden en 2 visjes gaf aan Jezus. Heb je wel eens wat gehoord? Niemand? Oh, toch. Gelukkig. Nou, wat deed die jongen? Hij gaf alles wat hij had aan Jezus. Alles. Heeft u ook niet wel eens gezegd in uw leven, ik heb alles wat ik heb aan u gegeven, Heer. En hoe bijzonder was het dat Jezus die 5 broden en 2 vissen niet afwees. Hij nam die 5 broden en 2 vissen aan. En toen gingen de handen van Jezus omhoog. En hij zegende het eten. Hoe heerlijk is om onder de zegen van God te zijn. Prachtig, heerlijk. Het is zo fijn, dat voelt zo warm, dat ervaart zo goed. Het geloof wordt opgebouwd. Maar toen pakte God alles wat het jongetje gegeven heeft. En wat deed hij? Hij brak het. Na de zegen begint hij met breken. Breken. Niet om jou te zegenen, maar om die ander te zegenen. Om die ander te zegenen. Dit is Gods manier van werken. En als God in zo'n proces met iemand aan de slag gaat en jij bent zijn naaste, jij bent zijn vrouw, jij bent haar man, jij bent een kind, jij bent een collega, jij bent een broeder of een zuster. Waar één lid leidt, leiden alle leden mee. U leidt mee in dat proces. Ik heb het in het gezin meegemaakt waar ik zelf uitkom. In 1992 werd mijn vader ziek. Een hele ernstige ziekte, want ons hele gezin stond op de kop. En niet alleen hij leed, hij lag niet alleen in het ziekenhuis. Ja, hij was het leidend voorwerp. Maar zijn vrouw en kinderen en zijn familie rondom hem leden ook. We hebben enorm daaronder geleden. En als we in deze tijd hadden geleefd, hadden al mijn broers en zussen, of mijn broers, hadden allemaal een labeltje gekregen met een bepaalde term erop. Ze lijden daaronder. Nou, zo hebben wij geleden. Toen ik in 2005 me liet dopen, het gezin waar ik in opgegroeid was, die was daar totaal niet mee bekend en die vonden dat een hele dwaze stap. En dat heeft ook verwijdering gezorgd voor een poosje. 15 jaar later mocht ik pa en ma zelf dopen, dus dat is een enorme zegen geweest. Maar mijn broers en zus en mijn vader en moeder, die hebben geleden om mijn beslissing, want die konden er niet mee omgaan, die vonden het lastig, die wisten niet hoe ze moesten reageren. En dat heeft allerlei emoties gebracht en uitspraken gebracht. We hebben dingen tegen elkaar gezegd die we beter niet hadden kunnen zeggen. Beslissingen, je omgeving leidt mee. Dus u die deel krijgt aan het lijden van een ander, God gebruikt dat lijden ook om jou te vormen naar zijn beeld. Dus ik weet niet of jullie in het gezin waar je vandaan komt hebben moeten lijden onder de keuzes en de beslissingen of omstandigheden in het gezin waar je uitkomt. Dan is dat niet om jullie te plagen, maar God gebruikt dat ook om jullie weer te vormen naar zijn beeld. En zo heb ik het mogen gaan zien door de jaren heen. Ik vond het niet altijd makkelijk. En ik heb er niet altijd het juiste zicht op gehad. Jij past ook in Gods plan. God heeft een heel groot plan. Ik ben niet zo van de uitspraak, God heeft een plan met jou. Nee, God heeft geen plan met jou. Want het draait niet om jou. Het draait om Christus. Christus heeft een heel groot plan. En jij past in dat plan. Jij past in het plan van God. En jij mag ook een vruchtdrager zijn van de vrucht van de Heilige Geest. En wanneer is een vrucht op zijn mooist? Dat is als die bijna geplukt wordt. 2 weken voordat een vrucht geplukt wordt, gebeurt er heel veel in die vrucht. En wat gebeurt er? Een enorme hoeveelheid suikervorming vindt er plaats. Smaakvorming vindt er plaats. De vrucht groeit ook het hardst aan het einde als die bijna geplukt wordt. Want dan zuigt hij heel veel vocht en water op om mooi te worden. En weet u, waar ontvangt een vrucht zijn roodheid? Zijn blauwheid en roodheid. Nou, de teler, die weet dat. Vele mensen weten het niet. Maar als je een hele rode appel ziet, of hele donkere druiven, weet je wat er dan gebeurd is in de laatste 2 weken van het proces? Dan heeft hij hele koude nachten gehad. De roodheid komt niet door de zon, maar door de koudheid. Dus ja, appeltelers vinden het heel fijn dat het in oktober 10 graden is 's nachts. Want dan krijg je rode appels van. Hoe vaak in het einde van iemands leven, hoe vaak, en de mensen die hier al ouder zijn, die weten daar wat van. Hoe vaak is het einde van het leven, als dan een kind van God bijna wordt thuisgehaald, dat een kind van God door moeilijkheden moet, door een ziekbed heen moet, door een koude tijd heen moet. Door een ziekbed heen moet om naar God te gaan, of omstandigheden, of wat dan ook. Maar dat zo'n sterfbed vaak een gezegende tijd is. Hoe vaak heb ik al wel niet gehoord dat broeders en zusters naar een stervende broeder en zuster gingen. En dat de gezonde broeder zelf meer gezegend wegging dan toen die kwam. Hoe vaak gebeurt dat niet? Zo'n koude nacht. Misschien is het inlegkunde, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, dat zo'n mooie vrucht zijn kleur ontvangt in koude nachten. En dat een kind van God vaak dat laatste stukje van zijn leven zoveel liefde van God achterlaat. Wat soms het verleden, ik hoorde pas van een broeder. Zijn vader was thuisgehaald. En die broeder die had niet zo de capaciteit om echt naar zijn kinderen uit te spreken dat hij zijn kinderen lief had. Of te knuffelen. Een paar weken voor zijn dood heeft hij zijn kinderen bijna doodgeknuffeld. En heeft hij zijn liefde geuit. Het heeft zoveel genezing gebracht. Hoe vaak gebeurt dat niet op sterfbed? Dat zo'n kind van God op zijn mooist is. Om daarna thuis te zijn. Door mij, zegt de Heer, is bij u vrucht te vinden. Ik hoop dat u deze geestelijke les mee naar huis neemt. Dat u beseft dat de geestelijke vrucht niet zomaar een automatisme is. Dat God zegt, oké, je bent nou een kind van God en je zal de vrucht volbrengen. Geen problemen, geen zorgen, doe maar. En we gaan dansen door het leven heen. Zo werkt het niet. Besef dat Gods wijsheid en zijn liefde ondoorgrondelijk zijn. Want één ding, lieve vrienden, broeders, zusters. God is ondoorgrondelijk en niet te volgen. En soms alle mooie dingen die je meemaakt in je leven, alle niet fijne dingen die je meeloopt, alles wil God nou mede gebruiken om ons te vormen naar zijn beeld. Zodat wij echte, krachtige vruchtdragers mogen zijn. Want bij de Vader gaat het in de eerste plaats om de vrucht. En de vrucht is de vrucht van Gods geest. Daarom hoop ik echt vanmorgen dat als u wat overkomt in uw leven, wat u... Ik zie hier veel jonge mensen zitten. Maar je bent een poosje onderweg. En de dromen spatten uit elkaar omdat er dingen in je leven gebeuren die je totaal niet had verwacht. God is erbij. Hij is er. En hij gebruikt het om ons te vormen naar zijn beeld. Hij houdt van jullie. Jullie zijn niet de staart, maar de kop. In Christus Jezus. Amen.